Dus niet gezegd dat ik mijn gitaar mee zou nemen, dan zou er niemand geweest zijn.
Of ja,
zo ja,
precies. Koeien zijn ook allemaal weggegaan.
Ja. Die kan niet helemaal dicht. Dan, dan is dit. Is die kabel niet meer. Hier voorin zijn nog een paar plekken hoor. Welkom allemaal. Ik hoor mezelf ook in de kerkzaal. Dat is wat ik hoor. Ja, de mensen die thuis meekijken, die hebben wel wat te zien, maar in ieder geval niet mij en ook niet de mensen die hier in de grote zaal zitten. Dat doen we vanwege de verwarming, maar ik vind het ergens ook wel weer fijn om in deze setting bij elkaar te zijn. Dus 2 jaar geleden dat we een voorbereiding of een bezinningsuur hadden voor het heiligavondmaal in deze zaal. Ik heb dat 1 of 2 keer meegemaakt hier in de gemeente. Dus het is ook wel weer fijn dat dit weer een beetje terug naar normaal gaat. Wat zeg je?
Zulke dingen ook niet bij.
Oh, die dingen niet, nee. Ik wil vanavond beginnen met het zingen van een lied uit Op Toonhoogte. Er liggen boekjes voor wie het liedblad niet heeft afgedrukt thuis. En dan nummer 189. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. ...189 van Op Toonhoogte. Nou, dat gaat lekker.
Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons dat wij u hart en ziel en heel ons leven, ons gevoel en ons verstand zijn al eerloos om de klaarheid als uw geest de nacht niet bang. Niet niet stelt in het licht der waarheid. Doe de duwenden toon en noorden, zoek zij elf in ons verrichten. O, gij glans der heerlijkheid, licht uit God geboren. Maak ons voor uw heil bereid. Open hart en mond en oren. Dat ons bidden en ons zingen.
Laten we samen beginnen met gebed. Heren, we hebben het eigenlijk al gezongen. We zijn hier vanavond bijeen rondom uw woord. Omdat het woord van u ons voorbereidt op een ontmoeting met u. En die ontmoeting die mogen we toch aanstaande zondag hebben. Niet alleen bij het woord, maar ook bij brood en wijn. Als u door het sacrament ons wil voeden en ons wil sterken in ons geloof. En Heere, wil dan geven dat we vanavond inderdaad helder mogen denken. En dat uw Heilige Geest hier aanwezig is. Zodat we werkelijk voorbereid worden op de dingen waar eigenlijk geen mens zich op kan voorbereiden. Want Heere, hoe zouden wij onszelf kunnen voorbereiden om op de juiste wijze uw dood te gedenken? Daar hebben we uw Heilige Geest bij nodig. En we bidden u, geeft u die geest in rijke mate, dat wij niet op onszelf zien, maar in tegenstelling daarvan onszelf verootmoedigen, onszelf klein maken, zodat we klein van onszelf denken en groot van de Heer Jezus. Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Laten we nog een lied zingen. Op toonhoogte 249. Vader vol van vrees en schaamte. Op het liedblad staat 245, maar het moet zijn 249.
Vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw weg door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij u. Heer, ontferm u. Schuldig voor u staat. steeds weer. Ieder zal u mag gaan schouwen, dat wij uw naam verhogen niet.
Laten we samen de Bijbel openen in het Lucas-evangelie. En daarvan het 15e hoofdstuk. De gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15 vanaf vers 11 gaan we lezen. Want we gaan vanavond nadenken over dat we niet naar het avondmaal komen om daarmee te zeggen dat wij in onszelf waardig zijn, maar dat de waarde in de Heer Jezus ligt. En dat wij zelf midden in de dood liggen. Dat komt in deze gelijkenis ook heel duidelijk naar voren. Als die jongste zoon tegen zijn vader zegt: Vader, ik heb gezondigd, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij komt onwaardig naar zijn vader en hij komt vanuit zijn doodstaat, want zijn vader zegt: deze zoon was dood, maar is weer levend geworden. Hij ligt midden in de dood en zoekt het leven bij zijn vader terug. Vandaar Lucas 15 vanaf vers 11. En Jezus zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen zijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Voordat we met elkaar gaan nadenken over het avondmaalsformulier, willen we nog met elkaar zingen van Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalmen zijn altijd erg moeilijk te begeleiden op de gitaar, dus ik doe het met deze middelen. Ik ga even de microfoon iets hoger zetten. We zijn bezig met de behandeling van het avondmaalsformulier, telkens een klein stukje, aan de hand van het boek van dominee Westerink. Doe dat tot mijn gedachtenis. En vanavond gaat het over het bijna het laatste stukje van de voorbereiding. En ik zal dan dat stukje ook met u lezen. Dat is het stuk wat komt nadat die zondelijst geweest is. En dan begint er op een gegeven moment een nieuwe alinea. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Zoals u allemaal wel weet, is het zo dat het formulier om het avondmaal te houden een heel gedeelte wijdt aan voorbereiding op het heilig avondmaal. Het is zelfs zo dat we daar een hele week voor apart zetten, voordat we het avondmaal vieren, om ons eerst voor te bereiden op het avondmaal. Allereerst begint het formulier met de instelling. Dat is eigenlijk gewoon de instelling van het heilig avondmaal. Is een citaat van 1 Korinthe 11, waar Paulus vertelt aan de gemeente van Korinthe dat hij wat hij nu gaat zeggen ook van de Heer Jezus zelf gehoord heeft. En dat stuk dat loopt uit op die woorden: een ieder beproeve zichzelf. Dat wil zeggen, een ieder onderzoeke zichzelf. Bij het avondmaal hoort zelfonderzoek, want het is niet zomaar een maaltijd, maar het is de maaltijd van de Heere. En de Heer Jezus die nodigt ons aan zijn tafel om deel te hebben aan niets minder dan zijn bloed en zijn lichaam. Het formulier heeft daarom een heel groot gedeelte aan die voorbereiding gewijd. En hoe bereid je je dan voor? Door na te denken over de vraag, wie hoort daar nou eigenlijk aan die tafel te zitten? Of misschien mogen we het nog wel wat persoonlijker maken ook vanavond. Hoor ik aan het avondmaal te zitten? Want het gaat er niet om dat we anderen beproeven, maar dat we onszelf beproeven. Hoor ik aan het avondmaal? Of zijn er dingen die ik eerst moet oplossen voordat ik aan kan gaan? Want als je erachter komt, ik kan niet aangaan om wat voor reden dan ook, dan mag je geen punt zetten. En dan mag je daar niet blijven staan. Dat mag nooit een eindconclusie zijn van nou, ik mag niet aan het avondmaal, dus dan ga ik ook maar niet. Ik mag zondag blijven zitten. Of, nog erger, ik blijf maar thuis. Nee, dan moeten we ons eigenlijk des te meer voorbereiden om te zorgen dat je wel aan kan gaan. Dus de week van voorbereiding is bedoeld om te onderzoeken bij jezelf, is er een reden waarom ik niet aan het avondmaal zou kunnen gaan en kan ik dat oplossen? Wat doe ik daaraan om dat op te lossen? En daar zijn die drie voorbereidingsvragen eigenlijk op gericht. Afgelopen zondag hebben we vooral bij die eerste vraag stilgestaan. Erken je je zonde en je vervloeking? Erken je dat het loon van de zonde de dood is? Erken je dat God toornt over je zonde? Dat je straf verdiend hebt? En we hebben afgelopen zondag ook gehoord dat die toorn van de Heere niet meevalt. Die toorn die is zo groot dat God zijn eigen zoon ervoor naar de aarde zond. En die toorn aan het kruis deed neerkomen op zijn zoon. Door hem aan het kruis te laten nagelen. En als ik denk aan dat kruis, dan denk ik ook aan de straf die ik verdiend heb. Maar die hij droeg. Zijn lichaam verbroken voor mij. Zijn bloed heeft gevloeid voor mij. Dat is wat het evangelie verkondigt. God voltrok de straf die wij verdiend hebben op zijn zoon. Geloof je dat? Dat is de eerste vraag van de zelfbeproeving. Geloof je in het evangelie, dat het evangelie spreekt van Gods toorn? De tweede vraag die bij zelfonderzoek gesteld wordt is deze. Geloof je in Gods belofte? Geloof je dat God daar aan het kruis belooft vanwege het offer van Jezus Christus? Ja, alleen vanwege Christus' offer ben jij vergeven. Alleen vanwege Christus' offer word jij rechtvaardig voor God gerekend. En is jouw straf voldaan. Dus die eerste twee stukken van het zelfonderzoek, die eerste twee vragen, gaan ten diepste over het offer van Christus. Waar we Gods toorn over de zonde zien, die toorn die niet meevalt, maar enorm groot is, en tegelijk waar je aan het kruis ook Gods genade ziet. Onvoorstelbaar is dat God zijn toorn niet op mij, maar op zijn zoon deed komen. Dat is genade. En als je dat ziet, dan gebeurt er iets. Als dat evangelie open gaat, dan gaat als het ware het hart van God ook open. En als het goed is, gaat uw en gaat jou en gaat mijn hart daar ook bij open. Dan bloeit daar bij jezelf verwondering op dat hij dat deed voor mij. Liefde voor hem, dat hij dat deed voor mij. Maar ook, en dan kom je bij de derde vraag van de zelfbeproeving, er komt dan ook, als je dat ziet, bekering. Dat wil zeggen, je krijgt een verlangen om uit dankbaarheid voor dat offer wat hij bracht te leven. Als je oog in oog staat met zo'n grote genade. Als het tot je doordringt wat een grote liefde God laat zien aan het kruis. Dan wil je met deze Jezus leven. En daarom is het derde wat we onderzoeken in de week van voorbereiding, wil ik oprecht met Jezus leven. Zijn er dingen die ik misschien wel opnieuw af moet leggen? Die vraag die stellen we dan ook in het gebed in zo'n week van voorbereiding. Heere, laat mij zien of ik oprecht ben. En als er jaloezie in mijn leven is, Heere, laat het me zien dat ik het af kan leggen. Als er iets is wat ik moet oplossen met iemand, laat het me zien zodat ik het kan doen. Wie mag er tot het avondmaal gaan? Iemand die het evangelie gelooft en iemand die met de Heere wil wandelen. Geloof en bekering. Wie zo gezind zijn, worden door God in genade aangenomen. Maar er volgt ook een heel ernstig stuk. Er zijn er ook bij die het evangelie niet geloven en dat blijkt uit hun leven. Waar blijkt dat dan uit? Ze houden aan zonde vast. Ze houden willens en wetens aan die zonde vast en het formulier noemt er dan 10 die corresponderen met de 10 geboden. 10 voorbeelden van zonde waaruit duidelijk wordt wat die persoon ook zegt, wat een vrome praatjes die ook bezigt, hij of zij gelooft niet in het evangelie. Want ze houden vast aan de zonde, die hartelijke reactie om met de Heer Jezus te leven, die blijft uit. Ze horen het evangelie, ze horen wat Gods Zoon gedaan heeft aan het kruis, maar ze worden er niet door aangesproken. Hun wil wordt niet veranderd, hun leven blijft hetzelfde. En tegen die personen wordt in alle ernst gezegd, je hebt geen deel aan het Koninkrijk van God. Je hoort niet aan de tafel des Heren. Nou, daar eindigt het punt van de zelfbeproeving, het zelfonderzoek. Wie hoort er aan tafel, wie in het evangelie geloven, degene die zich van harte bekeren van hun zonde. Wie horen er niet aan de tafel, die vasthouden aan hun zonde. En dan staat er heel scherp, Christus heeft het avondmaal alleen voor zijn gelovigen ingesteld. Hele scherpe woorden. En die woorden, die kunnen onbedoeld ook een andere reactie in je oproepen. Want wat er gebeurt er als je die woorden leest en die lijst met zonde leest? Dan kan je zomaar zeggen, ja maar als ik nou heel eerlijk ben, dan heb ik ook tegen die zonde gezondigd. Heb die dingen ook gedaan. En als ik heel eerlijk ben, ben ik ook niet beter dan degene die aan die zonde vasthouden. Ik ben het eigenlijk niet waard om op die uitnodiging van de Heere in te gaan. Voor die mensen die daar zo mee worstelen, die als ze in die spiegel kijken en die hele lijst met zonden en die scherpe woorden horen, is er nog een alinea aan het formulier toegevoegd. En het zal u misschien verbazen als ik u vertel dat die woorden die dan toegevoegd zijn, die we zojuist gelezen hebben, dat Calvijn die woorden in het avondmaalformulier heeft laten zetten. Calvijn, die staat toch wel bekend als de man van de strenge tucht rondom het avondmaal. Mensen die in Genève in zonde leefden, die werden daar afgehouden van het avondmaal. En er was niet een enkeling, dat waren er heel wat. Calvijn is de man die ook bekend staat om zijn strengheid. En soms zijn scherpe woorden. Maar uitgerekend hij wist dat die strenge tucht, die we ook in het formulier tegenkomen, die ernstige woorden waarmee de zelfbeproeving eindigt, dat die ook een verkeerd effect kan hebben op de gelovigen. En daarom heeft hij die woorden toegevoegd als een herder die tot bange schapen spreekt, maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan. Het is niet bedoeld om de harten van de gelovigen te ontmoedigen, want je kan voor de spiegel van Gods wet staan en daarin kijken en zomaar ontmoedigd raken. Voor mij kan het niet. En jij kent jezelf. En je zegt, mensen zouden mijn gedachten eens moeten zien. En mensen zouden eens moeten weten wat er in mijn hart leeft. Je zou eens moeten weten wat er allemaal in mij opkomt. En ik dan aan die tafel gaan zitten? Ben het niet meer waard om Gods kind genoemd te worden? Zie je wel, ik hoor daar niet, ik ben het niet waard. En dan zinkt de moed je in de schoenen. Je eigen hart klaagt je aan. En weet u wie daar ook nog bij komt? Er komt de Satan ook nog een keer bij. Die gemene duivel. Die is er op dit soort momenten altijd weer als de kippen bij. En hij is gemeen. Hij zet een heel vroom gezicht op. Hij doet net alsof hij opkomt voor Gods eer. Hij zegt, je kunt zo toch niet aangaan? Dat formulier, dat spreekt toch duidelijke taal? Het avondmaal is voor de gelovigen bestemd. Niet voor zondaren. Hoe jij denkt en doet, jij hoort daar niet bij. Wat doet de Satan? Waar is hij mee bezig? Satan zoekt in elke situatie de beste tactiek om je bij Christus vandaan te houden. En bij de een is de beste tactiek om te zeggen, ja, voor jouw zonde is geen vergeving mogelijk. En bij de ander zegt hij, voor jou is er aan de tafel geen plaats. En bij weer een volgende zegt hij, je wilt toch niet zeggen dat je echt een bekeerd persoon bent? Allemaal vragen en suggesties die alleen maar het doel hebben om je bij Christus vandaan te houden. Hij weet voor iedere gelovige weer een andere reden aan te dragen om te zeggen, jij hoort niet aan tafel. Zijn doel is dat niemand tot het avondmaal zou mogen gaan. Is het herkenbaar? Misschien in uw eigen leven? Vanwege je achtergrond, hoe je bent opgevoed? Dat de voorbereidingsweek een week is waar je niet verootmoedigt, maar waarin je ontmoedigd wordt. In plaats van bemoedigd. Dan wordt het hoog tijd om de Satan en zijn werk te ontmaskeren. Satan, het is jou niet te doen om Gods eer. Het is jou niet te doen om de zuiverheid van de tafel. Het is jou er alleen maar om te doen dat ik bij Jezus wegblijf. Natuurlijk, de Satan heeft volkomen gelijk als het om mijn zonde gaat. Die getuigen tegen mij. Maar Satan heeft volkomen ongelijk als het over Christus gaat. In Christus bloed is kracht tot behoud. Hij zegt, kom maar met je zonde. Kom maar met je schuld, want mijn bloed reinigt van alle zonde. Satan is bezig om je tegen te houden, om tot Christus te gaan. Hij doet dat heel gemeen met halve waarheden. Je zonden maken scheiding tussen jou en God. Helemaal waar. Geen spel tussen te krijgen. Maar dat betekent niet dat je niet met je zonde tot de Here mag gaan. Juist niet. Juist vanwege je zonde word je opgeroepen om tot hem te gaan. Het avondmaal herinnert ons juist aan het offer van Jezus dat hij voor onze zonde bracht. Je moet niet zondeloos zijn om aan het avondmaal te gaan. Juist niet. We moeten met onze schuld en de zonde naar Jezus gaan om bij hem vergeven te worden. Wie mag tot het avondmaal komen? Zij die willen tonen dat ze in zichzelf rechtvaardig zijn? Wel nee. Als dat gevraagd wordt, ben je in jezelf rechtvaardig, dan komen we niet. En wie wel komt om te tonen dat hij rechtvaardig is, is net een farizeer. Want een farizeer die hoort die zondelijst. En die haalt opgelucht adem en zegt, dit raakt mij niet. Ik ben gelukkig vrij van zulke uitspattingen. En die vouwt zijn handen en zegt, ik dank u Heere, dat ik niet zo ben als degene die zulke zonden doen. Zo bent u hopelijk toch niet. Dan kom je om te tonen dat je zelf rechtvaardig bent. Het kan ook zijn dat je zegt, ja maar ik hoor daar toch niet thuis. Want als ik kijk wie daar allemaal aangaan en hoe ze aangaan, dan kan ik niet aangaan. Moet je zien, Jan en alle man gaat aan. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat kan toch niet waar zijn? Zo zijn er ook mensen die juist niet aangaan, om te tonen dat ze rechtvaardiger zijn dan degene die wel aangaan. Zo redeneerde die oudste zoon in de gelijkenis ook. Die jongen die werd door zijn vader uitgenodigd voor het feestmaal, de maaltijd van de genade. Want de jongste zoon die was dood en is weer levend. En daar werd feest voor gevierd. Die vader die ging naar die oudste jongen en die zei, kom ook aan het feestmaal. Want je broer was dood en is weer levend. Maar hij wilde niet. Die zoon van u, die zit daar namelijk ook. En daarom hoor ik daar niet thuis. Hij die zijn geld met de hoeren erdoor gebracht heeft. Nou, daar wil ik niet naast zitten. Het avondmaal is niet voor de mensen die zonder zonde zijn. Het evangelie zegt keer op keer, en daar begint Lucas 15 ook mee. Het evangelie zegt keer op keer, Jezus ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat werd de Heer Jezus kwalijk genomen. Maar het was tot zijn eer dat hij die zondaren ontving. De duivel is er altijd weer op gericht om mensen af te houden. Hij zegt, jij mag niet aangaan. En zo zijn er ook mensen die hem napraten. Mensen die de duivel napraten, die mag toch zeker niet aangaan. Er is heel veel godsdienst die mensen tegenhoudt om aan te gaan. En dat terwijl de vader zegt, kind, die jongen is mijn zoon. Hij was dood in zonde en misdaden, maar hij is weer levend geworden. Laten wij feest vieren en blij zijn. Word je tegengehouden? Waardoor dan? Ik vind bij mezelf nog zoveel zonde. Gods genade is veel overvloediger dan je zonde. Er is geen zonde te groot of te veel om vergeven te kunnen worden. Het bloed van Gods Zoon wast en reinigt van elke zonde. Maar ik ben het niet meer waard om Gods kind genoemd te worden. Ja, dat zei die verloren zoon ook. En hij had gelijk. Hij was het niet waard. Maar toch wordt hij aangenomen. De nodiging die gaat uit, kom naar de Heer Jezus. Kom naar zijn tafel om zijn dood te gedenken. Luister niet naar de Satan. Die zegt, heb je wel gehoord van die zondenlijst? Jij hoort niet aan tafel, Matthijs. Luister niet naar je eigen geweten dat je aanklaagt. Jij denkt toch zeker niet dat er voor zo iemand nog genade is. Dat er voor zo iemand als jij het avondmaal klaarstaat. En luister ook niet naar je hoogmoedige hart. Die zegt, ja, maar die zit er ook. En daarom kan ik daar eigenlijk niet bij zitten. Nee, luister niet naar de Satan, luister niet naar je geweten, luister niet naar je hoogmoedige hart, maar luister naar het evangelie. We liggen midden in de dood. Want de dood is dat wat wij door onze zonde verdiend hebben. Maar daarom zoeken we het leven niet bij onszelf, maar buiten onszelf, in Christus Jezus. En als u het niet bij de Heere zoekt, dan heeft de Satan zijn zin. En als u komt als een farizeer met volle handen, dan ga je met lege handen weg. Maar als je als een arme zondaar het leven zoekt bij een rijke Christus, dan word je niet beschaamd. Laten we met elkaar gaan zingen. 219 van op toonhoogte, vaste rots van mijn behoud. 219. Zullen we samen danken? Ja, Heere, wat is het toch elke keer weer een oefening. En belangrijk om ons voor te bereiden. Wij worden zo snel weggevoerd bij waar het werkelijk om draait. En het draait niet om ons, Heere. Het draait niet om onze zonde. Het draait niet om wie wij zijn, om onze waardigheid. Maar het draait alleen maar om u, Heer Jezus. En datgene wat u gedaan hebt aan het kruis van Golgotha. Heren, dat we daarbij stil mogen blijven staan. En dat we daartoe ook getrokken worden. Ja, Heere, dat als ons hart bij die boodschap open is gegaan, dat we ook niet meer kunnen blijven zitten. Dat we niet meer kunnen blijven luisteren naar de Satan of naar ons eigen geweten, dat misschien door onze opvoeding zo gevormd is. En dat we ook niet meer kunnen blijven luisteren naar ons hoogmoedige hart, maar dat we geheel en al luisteren naar wat uw geest tot ons zegt. En die geest die wijst toch op niemand anders dan Jezus alleen. Dank u dat we bij dat evangelie weer stil mochten staan vanavond. En geef dat we dat weer mee mogen nemen naar huis. Of als we al thuis zijn en verbonden zijn. Dat we dit nog goed mogen overdenken. En ons daarin mogen berusten. En zo, ook al kunnen we misschien niet meer naar de kerk komen, toch zondag als het ware avondmaal mogen vieren, terwijl we er in gedachten en door uw geest bij zijn. Geef ze ook nog een gezegend vervolg van de avond. Als we met elkaar nog in gesprek gaan, geeft u alles wat we ook nodig hebben. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog van op toonhoogte 136, Abba, Vader, u alleen. En dan de twee Nederlandse versen.
Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, u behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, u laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen, u behoort. slechts van u alleen. Laat mijn wil voor eeuwig zijn. U en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn hier. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van u alleen.
Allemaal wel thuis en er is geloof ik nog een bakje koffie.